Bart Martens, SPA is hier. We hadden ook nog wat enkele andere mensen geprobeerd hier te krijgen. In eerste instantie Tom de Bruyker, de woordvoerder van E.ON. Dat is de maatschappij die de kolencentrale wil bouwen. Hij was zeer enthousiast. Maar Bode was eerst 2 weken met congé en dan bel je hem terug en dan gaat hij terugbellen. En dan doet hij dat niet en dan bel je hem terug en dan gaat hij terugbellen. En dan doet hij dat niet en dan bel je hem terug en dan gaat hij terugbellen. Dan doet hij dat niet en dan geef hij op. En dan zeg je van, we zullen nog een keer naar kijken of...
Dat is een woordvoerder, die is in een komkommertijd.
Ja, maar Bode, zijn vakantie is al een aantal weken voorbij. Dan bellen we naar N-VA en daar zit iedereen in het buitenland. Toch wel raar voor de Vlaamse Nationalistische Partij. En dan bellen we naar CD&V en er is er één persoon die iets van de zaak af weet, en dat is Servet Verheijstraten, maar die vertrekt juist vandaag ook met vakantie, dus die is er ook niet. Dus gelukkig hebben we nog Bart Martens. Dus we zullen onszelf als kolenman...
Kolen in staal.
Ja, kolen. Dus misschien Bart, wat is het plan?
Wel, het plan, de plannen van E.ON zijn in elk geval ambitieus, maar wat ons betreft ook... een aanslag op het milieu. E.ON, Duitse firma, wil op de terreinen van Bayer in de Antwerpse haven, op rechteroever, een zeer grote steenkoolcentrale bouwen. Die zijn gelijk en die kent in ons land. Een steenkoolcentrale van 1100 megawatt. Dat is een gigantische mastodont. Een centrale die niet minder dan 6 miljoen ton CO2 per jaar zou uitstoten. Dat zegt u op het eerste zicht misschien niet veel, maar als je weet dat dat het equivalent is van de uitstoot van 3 miljoen wagens, ja, dan besef je pas wat voor een CO2-bom dat zou geven, mochten die plannen doorgaan.
Het is daarom dat je toch met een auto gekomen bent. Van een beetje meer.
Ja, het is de eerste keer dat ik hier naar deze studio met de auto kom. En dat heeft er mee te maken dat ik straks nog verder weg moet. Maar ik heb het me ondertussen serieus beklaagd. Hè. Maar in elk geval, als die centrale er niet komt, dan kunnen we ons toch veel autoritjes permitteren en toch de klimaatdoelstellingen halen. Maar stel je voor dat die installatie er zou komen, dat zou ook de ambities van Stad Antwerpen om de CO2-uitstoot met 20% terug te dringen tegen 2020 compleet overhoop halen, dan is dat gewoon onmogelijk om die doelstelling nog te bereiken.
Nu, eventjes de argumenten voor dan overlopen. Ten eerste halen ze elektriciteitsproductie in het algemeen aan, moet toenemen, er moet nieuwe capaciteit komen. Zijn jullie daarmee eens?
Wel, op zich durf ik dat al betwisten. Ons land is al anderhalf jaar exporteur van elektriciteit geworden. Dus de tijd dat wij afhankelijk waren van de import van Franse stroom uit kerncentrales, die ligt achter ons. Dat heeft met verschillende redenen te maken. Met één, de groei van een aantal nieuwe sectoren, hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling in eigen land. Twee, de afname van het industrieel verbruik. Er is tijdens de crisis 400 megawatt aan stroomverbruik weggevallen, die niet allemaal terugkomt. Dus we zien dat onze rol van importeur geswitcht is, veranderd is in exporteur. Dat is één. Natuurlijk moeten we nieuwe investeringen hebben om de uitstap uit kernenergie, als het van ons afhangt, toch te kunnen waarmaken en om ook de bestaande steenkoolcentrales te kunnen vervangen door schonere technologie.
Ja, het was niet E.ON zelf, ze zeiden dat, maar ze haalden wel studies van Kreg aan, dus de federale regulator, en ik meende ook gelezen te hebben dat het sluiten van de kerncentrales kan, op voorwaarde dat er andere nieuwe capaciteit komt, want dat gaat over 2000 megawatt, dus bijna twee keer...
Maar die nieuwe capaciteit staat ook in de stijgers, zij het niet met steenkoolcentrales, maar in een overgang tot een volledig hernieuwbare energievoorziening met nog aardgas gestookte gascentrales, die per kilowattuur geleverde stroom minder dan de helft van de CO2 uitstoten, die dus een pak milieuvriendelijker zijn. En er is een centrale in nauwe aanbouw bij de Tessenderlo Chemie. Centrale die daar gebouwd wordt door T-Power. Er is een centrale gepland door SPE in Vizé, ook een gascentrale. Er is een centrale gepland door Enel in Marchiennes, op de terreinen van Duferco. En Nuon heeft de vergunning op zak voor de bouw van een centrale in Senef. Als je de capaciteit van al die centrales optelt, ja, dan kom je tot meer dan 2000 megawatt aan capaciteit die er zou bijkomen. Vergelijk dat met de 1700 megawatt van de eerste 3 kerncentrales die in 2015 zouden moeten sluiten. En je merkt dat wat vandaag in de stijger staat, voldoende is om die uitstap uit kernenergie waar te maken. Allee, die eerste fase alleszins. En toch extra stroom kan genereren voor de Belgische markt. Dus wat ons betreft...
Ik wil ook ergens begrepen te hebben, ik weet niet of het Laurent Jacquet van de Krecht zelf was die het zei, of het iemand anders was, maar dat er dus... Er staat wel veel in planning. Je meldde één die al in aanbouw was, maar dat ze er nog niet echt aan het bouwen zijn.
Ja, dus dat klopt, dat er maar van die centrales die ik nu heb genoemd, is er één die in aanbouw is en die dus op korte termijn zal in dienst gaan. Dat is de centrale van Tessenderlochemie. Maar ook SPE Luminus heeft gezegd van, ja, als wij de vergunning krijgen voor die centrale in Visé, gaan we hoe dan ook bouwen. De financiële reserves zijn daarvoor aangelegd en noem maar op. Alleen is het zo dat daar nu nog een procedure voor de Raad van State loopt. Hè. Maar goed, ook die centrale zal er alleszins komen als de procedure bij de Raad van State is doorlopen. Dan denk ik dat we al voldoende extra capaciteit hebben om de ergste nood te lenigen en om ook tot de sluiting van de eerste 3 kerncentrales te kunnen overgaan. Ik wil ook toch erop wijzen dat ik denk dat die investeringen in gascentrales ook een overstap moeten zijn om de overbrugging te doen naar een tijdperk waar dat we volledig op hernieuwbare energie kunnen draaien. En volgens een studie die Greenpeace nog recent heeft uitgebracht, de Energy Revolution, met de R tussen haakjes, is dat mogelijk tegen 2050. Is dat mogelijk op een manier dat zelfs de netto baten voor de Europese economie positief zijn. Hè? Dus zonder dat we eigenlijk elders in onze economie extra moeten gaan besparen of de groei in gedrang brengen en die is meer.
Is het mogelijk of noodzakelijk tegen 2050?
Ja, wat ons betreft is het ook noodzakelijk. Want,
is er nog iets anders over in 2050?
2050 zou steenkool, spijtig genoeg, nog lang voorradig zijn. Hè? Dus de reserves aan steenkool en gas. Gas gaat toch 80, 100 jaar nog zeker kunnen meegaan. En nu dat men in Amerika technieken heeft ontdekt om uit wat men noemt de leisteenformaties daar ook aardgas uit te winnen, zal dat nog wel wat kunnen opgerekt worden. Aardolie, dat ziet er slechter uit. Allee, vanuit de oogpunt dan natuurlijk van de fossiele brandstofboeren. Maar steenkool. Steenkool is nog voor honderden jaren voorradig.
Ja,
maar goed, het stenen tijdperk is ook niet opgehouden omdat de stenen op waren. Dus wij vinden ook dat het fossiele tijdperk niet moet ophouden omdat de fossiele brandstoffen op zijn, maar omdat we ook nodig hebben om naar een volledig schone energievoorziening over te stappen. 1. Om de klimaatopwarming te kunnen stoppen. En 2. Om ook ontwikkelingslanden de kans te geven om zich verder te ontwikkelen zonder dat we een paar aardbollen bij moeten gaan creëren.
Nu, wat E.ON ook zei, wel, zij zelf niet, ze haalden dan ook het Internationaal Energieagentschap aan, geloof ik, die zegt, en ik denk ook wel dat ik dat ook ergens gelezen heb, die zegt van, ja, u moet een energiemix hebben, dus niet al te veel uw eieren in één mand leggen, en de kolen blijven voorlopig toch nog nodig. Misschien niet meer na 2050, dan zal het mogelijk zijn om misschien zonder te doen, maar nu moeten er kolencentrales gebouwd worden? Blijkbaar zegt het Internationaal Energieagentschap dat ook.
Ja, zij mikken natuurlijk op verschillende paarden. En ze zeggen van ja, al uw eieren in één mand leggen.
Ja, ze zeggen ook dat nucleair nog nodig is. Maar, ja.
Maar dat betekent wat ons betreft wel dat je die sectoren moet gaan afbouwen. Als die centrale van E.ON er zou komen, dan is dat dan gaat het aandeel steenkool in onze energiemix gaan toenemen. En dat is iets dat wij niet wensen. Oké, die bestaande centrales die hun vergunningen nog lopen, laat die hun vergunning aflopen. Maar op het moment dat die vergunning is afgelopen, zou wat ons betreft ook daar het doek
momenteel
over
hebben
vallen.
Een overaanbod van kernenergie, 55% of zoiets.
Het is een overaanbod van kernenergie, ja, dus we zien toch dat binnen Europa het aandeel hernieuwbare zeer sterk aan het toenemen is. Vorig jaar is het zo, ik heb hier de cijfers van de Europese Unie zelf bij dat 61% van de bijkomende capaciteit aan elektriciteit die gebouwd is in de Unie bestond uit windmolens en zonnepanelen. Dus een ruime meerderheid van wat er bijkomt aan elektriciteitsproductie is hernieuwbare energie. En de laatste 10 jaar, om u een ander cijfer te geven, is er binnen de Europese Unie meer dan 7000 megawatt aan kerncentrales gesloten. He, dat is het equivalent van een zevental kerncentrales. Ja. Dus het gaat de goede kant op. En natuurlijk, als je op dat moment toch nog zo'n bom van een steenkoolcentrale zou toelaten in de Antwerpse haven, ja, dan gaat die trend compleet de andere kant
op. Nu, los van het milieuvraagstuk, en u als socialist zou dat toch, u voelt mij komen, die bom van centrale, die steenkoolcentrale, heeft toch implicaties voor werkgelegenheid? Of niet?
Ja, dus E.ON schermt inderdaad met een paar honderd arbeidsplaatsen, die daarbij bijkomen. Als je kijkt dat in de sector van de zonne-energie vandaag al alleen in Vlaanderen meer dan 3000 mensen te werk gesteld zijn, dan zie je dat dat niet in verhouding staat. Hè. Ja. Dus dat is ook dergelijke grote mastodonten van centrales zijn het minst arbeidsintensief. Wat betekent dat? Dat per geleverde kilowattuur op het net, dat eigenlijk het minste arbeidsplaatsen vraagt. Ja. En dat is dus een serieus probleem. Als je dezelfde middelen zou investeren in hernieuwbare energie, krijg je veel meer jobs. En dat is de richting die wij op willen. Als je gaat naar een model waar de stroomvoorziening niet meer gebaseerd is op enkele grote centrales die hun stroom over kilometerslange hoogspanningsleidingen bij honderdduizenden klanten moeten brengen. Als je van dat centralistisch model overstapt naar een decentraal model, waar consumenten ook producent gaan worden, met zonnepanelen op het dak, met micro-WKK-installaties, wat eigenlijk elektriciteitsmotoren zijn, waarbij de warmte nuttig wordt aangewend en niet zoals bij de grote centrales via die lelijke koeltorens in het milieu verloren gaat, dan heb je niet alleen een veel energie-efficiënter model, maar dan heb je ook een model dat veel robuuster is, dat veel minder afhankelijk is van enkele grote monopolisten of oligopolisten. Dus dat zorgt eigenlijk voor power to the people, voor de opkomst van de wat wij noemen de prosumenten, consumenten die ook producent worden, en dat geeft een hele andere energiemarkt. Maar natuurlijk moet je radicaal durven kiezen voor dat model door te stoppen met grootschalige nieuwe centrales, surtout dan steenkoolcentrales, die het milieu belasten en die het huidige marktmodel dat gebaseerd is op enkele monopolisten.
Heb je daar politieke partners voor? Jij bent nu in het...
Ik zit in het Vlaams parlement, onder andere ook in de commissie Energie. En ik moet zeggen dat voor dat decentraal model, dat daar hoe langer hoe meer krachten voor ook politiek krachten voor gewonnen zijn. In het plan Vlaanderen in actie, waar soms nog wel smalend over wordt gedaan, maar daar staat wel de ambitie in om tegen 2020 een zo'n slim energienet uit te bouwen dat zo'n decentrale productie moet mogelijk maken.
Ik wil ook later dit jaar eigenlijk wel nog een keer, toch nog een keer aan de deur van meneer Vrijstraat te gaan aankloppen om toch een keer effectief een meer breed energiedebat hier te organiseren.
Je zit toch in het federale, dacht ik?
Je zit in het federale parlement.
Ja. Dat kan zowel Vlaams als federaal zijn in discussie. Maar terug, je zei daar die 60% nieuwe capaciteit die hernieuwbaar is. Maar dan, als ik mij niet vergis, zo'n 1 windmolenpark in de zee, 50 molens of 60 molens aan 5 megawatt, is 300 megawatt. En ik meende verstaan hebben dat er ongeveer 6 parken gepland zijn. Dus
er zijn totaal iets van een paar duizend megawatt.
Dat is dus, kom ik aan 1800, 2000 megawatt. Maar bon, die windmolens, dat is de capaciteit, die leveren misschien 30% daarvan gemiddeld. Hè. Dus als je dat dan uitrekent, kom je misschien aan 60%. Als al die windmolenparken er staan, dan zal dat allemaal samen misschien 60% van die capaciteit zijn van 1 kolencentrale.
Ja, dat klopt, daarom moet je niet alle pijlen mikken op die windmolens op zee. Hè. Wij hebben ten andere ook een heel korte kustlijn van 50 kilometer. Een land als Engeland heeft niet anders een kustlijn. Dus daar is de capaciteit veel groter. Vandaar dat we ook gewonnen zijn voor dat Noordzee-netwerk, een hoogspanningsnet op de bodem van de Noordzee, om eigenlijk op heel de Noordzee energie te kunnen winnen winnen, niet alleen uit windmolens, maar ook uit getijdenenergie. Maar we moeten juist ook meer naar die decentrale productie, die lokale productie, op plaatsen waar ook warmte nodig is. Hè. Voor een zwembad te verwarmen, voor serres warm te stoken, voor kantoren te verwarmen en die is meer. Als men op al die plaatsen, in plaats van een klassieke stookketel, een elektriciteitsmotor zet en de restwarmte gebruikt om die warmte, nuttige warmte te produceren, dan krijg je een heel ander model. En elke woning is in principe in staat om zijn eigen energiebehoefte, elektriciteitsbehoefte te dekken.
Bert. Ik wil daar direct op ingaan, maar u hebt toch wel geen bondgenoten bij firma's voor zo'n dingen als pakweg Electrabel of Lyon SDSO in dat soort clubs.
Tuurlijk niet. Allee, die is een compleet ander model. Als je overstapt naar dat decentraal model van lokale productie, ja, dan ga je veel meer investeringen op kleinere schaal toelaten in plaats van enkele mastodont-investeringen in enkele grote centrales. En dus die oligopolisten, ja, die zien dat met weerzin tegemoet. Hè. Die staan daar uiteraard niet voor te springen. Want dat betekent natuurlijk dat ze de markt die ze nu onder zich verdelen, ja, dat die compleet gaat doorbroken worden. Dat zij het spel niet meer gaan domineren. Hmm. Maar dat is juist de evolutie die we moeten, of de revolutie die we moeten doormaken. We moeten naar een compleet ander energiemodel. Waar ook op de netten, elektriciteitsnetten, stroom niet meer in één richting gaat gestuurd worden van de centrales naar de consument. Maar in verschillende richtingen. En dat vereist ook de uitrol van wat we de slimme meters noemen. Ja. Maar ik denk dat dat een ander debat is. Dat ons ver afbrengt van de...
Vito overbellen om daar ons een keer wat van op de hoogte te stellen van wat die slimme meters en zo zijn. Die intelligente netwerken. Terug naar mijn kolencentrale. Mijn kolencentrale, wat E.ON niet waarschijnlijk verhad te vermelden toen ze zeiden dat het Internationaal Energieagentschap kolen wel vindt dat kolen een deel van de energiemix moeten zijn, is het dat samengaat met de opslag van CO2.
Inderdaad.
Wat is jullie houding daar tegenover? Ja, dus het idee is dus om die CO2 die vrijkomt van 6 miljoen ton in de grond te stoppen en dan heb je geen uitstoot. Je hebt wel productie van CO2, maar geen uitstoot.
Wel, ik ben daar zelf geen grote believer van. Ten eerste omdat dat technisch, commercieel nog niet is aangetoond dat het zal kunnen. Het zal een zeer dure technologie zijn en de vraag is dan maar of dat als je dat combineert met de energieopwekking uit steenkool, of dat nog economisch rendabel is. Twee, het is ook nog niet aangetoond dat die opslag van die afgevangen CO2 onder de grond in leegvallende aardgas of aardolievelden enzovoort, of dat CO2 daar gaat blijven zitten, hè, over een periode van honderdduizenden jaren. Dus dat is zeker niet aangetoond. Maar goed, als je ervan uitgaat dat steenkool toch een noodzakelijk onderdeel in onze energiemix blijft, alleszins in een overgangsperiode, ja, natuurlijk moet je dan gaan voor steenkool waar de CO2-uitstoot van wordt afgevangen en opgeslagen. Maar nu net daarvoor is Antwerpen ook een zeer slechte keuze. Waarom? Omdat we nergens in onze directe omgeving opslagmogelijkheden voor die CO2 hebben. In Rotterdam, dat ook zweert bij een aantal nieuwe steenkoolcentrales, ja, maar daar heeft men voor de kust een leeggevallen aardgasveld liggen waar men de CO2 in wil opslagen. Ze hebben ook subsidies gekregen van de Europese Unie om die CO2-opslag vorm te geven. Dus ze hebben daarvoor de steun, ze hebben daarvoor de mogelijkheden, maar geen van die twee factoren is aanwezig in Antwerpen. In Antwerpen heeft men in de nabije omgeving geen enkele mogelijkheid om CO2 onder de grond te stoppen.
Veronderstel dat er dan
in de Kempen?
In de Kempen was er even van sprake, maar dat lijkt toch niet de capaciteit op te leveren die men nodig heeft.
Maar men spreekt dan ook over pipeline-netwerken van CO2. In de VS hebben ze al 2000 kilometer of zo CO2-pipeline-netwerk.
Ja, wel, dat is natuurlijk theoretisch mogelijk, maar als je weet dat een hoogspanningslijn minder kost dan een CO2-transportlijn, ja, dan vraag ik me af hoe dat economisch rendabel kan worden. Hè. Dan kan je beter die steenkoolcentrales in Rotterdam laten staan, die CO2 daar onder de grond laten stoppen en die elektriciteit dan invoeren in België, in plaats van bij ons de steenkoolcentrale te bouwen en de CO2 naar Rotterdam te gaan voeren.
Ja.
Dus wat volgens ons is de heel dat pijplijnverhaal, hè, van we gaan nu de CO2 dan mogelijkerwijs, als het economisch rendabel is, want zo zegt E.ON het, hè, ze garanderen niks, ze zeggen van als het economisch en technisch haalbaar wordt, ja, dan willen wij een pijplijn van Antwerpen naar Rotterdam en stoppen we hem daar onder de grond. Wat ons betreft is dat rookgordijn om nu heel die centrale in Antwerpen te kunnen verkopen.
Wat ik wilde vragen, ze zeggen het is capture ready, dus klaar om de CO2 op te vangen en in de grond te stoppen, maar als ik het goed begreep, en ja, ik had het eigenlijk aan hen moeten vragen, het betekent dat niet meer dat ze een terrein, een stukje grond vrijhouden.
Inderdaad, er is een ruimte vrij om zo'n CO2-afvanginstallatie daar ook neer te poten. Maar ja, goed, een collega van mij bij het Wereld Natuur Fonds heeft ooit eens gezegd, ja, mijn garage is ook Ferrari-ready, maar eigenlijk betekent dat ook niks natuurlijk. Hè. Dus zij willen geen enkele garantie, ook geen enkel financieel bedrag opzij zetten, om mocht ooit die technologie technisch op punt staan om daarin te investeren. Dus wat ons betreft is dat een rookgordijn waarmee dat men nu de zaak tracht te verkopen.
Maar het groot probleem dan toch voor de tegenstanders van steenkool, elektriciteit, denk ik, is toch China in de eerste plaats, tweede plaats de Verenigde Staten. Want de Chinezen als echt eigen energiebron hebben ze eigenlijk bijna alleen maar kolen. De VS produceert ook 50% van zijn elektriciteit uit steenkool. En die kunnen nog wat voor een stuk overschakelen, maar de Chinezen die groeien nog. Dus het zal de keuze zijn tussen ofwel meer kolencentrales. In het verleden bouwden ze er 2 per week, geloof ik. Dus ongeveer 1 per week, zoals ze hier in Antwerpen willen bouwen, aan steenkoolcapaciteit. Ofwel een manier zoeken om het onder de grond te stoppen. Is het realistisch van te vragen dan van de Chinezen van bouw maar genoeg windmolens om dat te doen? Dat zal niet
voorlopig worden. Is dat niet realistisch. Zeer moeilijk debat. Hè. Wij kunnen nu moeilijk tegen China gaan zeggen van ja, jullie mogen de fouten die wij hebben gemaakt niet maken en jullie mogen dus niet investeren in steenkool. Dat is een heel moeilijke opgave. Maar vandaar juist dat wij, vind ik, vanuit Europa, vanuit het Westen, veel meer moeten investeren in die echt duurzame hernieuwbare energiebronnen, zodat ze ook goedkoper worden en op termijn beschikbaar worden, ook voor landen als China, om die technologie te gaan toepassen. Zonder dat zij zich nog moeten blijven verlaten op die steenkoolontginning, die daar ten andere ook gigantisch veel menselijk leed met zich meebrengt. Hè. Dus elk jaar sterven daar gigantisch veel mijnwerkers in de Chinese steenkoolmijnen. Dus ik vind dat het onze morele verantwoordelijkheid is om die technologie te ontwikkelen die op een betaalbare, toegankelijke manier, gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen, ook die landen in staat stelt om zich verder te ontwikkelen en om mee te gaan in de vaart der volkeren. Op een paternalistische manier nu tegen de Chinezen gaan zeggen van wat wij nog in Europa doen, mogen jullie niet doen. Dat gaat uiteraard niet. Hè.
Maar dat moeten ze
en vandaar dat misschien, er zijn voorstanders die zeggen van die CO2-opslagmethode. Dus die zeggen van kijk, als wij er als Europese Unie nu niet in investeren en die techniek niet rijp maken, dan kunnen we de Chinezen ook nooit niet aanzetten om ook naar CO2-afvang en opslag over te gaan. Ja. Dus ik heb begrip voor dat standpunt, maar ik denk dat het nog beter zou zijn om technologie te ontwikkelen die volledig op hernieuwbare grondstoffen of bronnen is gebaseerd.
Ik zou ook graag, jij bent bij de SPA, bij de Socialistische Partij, en het sociale dimensie, die energiefactuur voor de mensen, jullie hebben het zelf aangekaart, die wordt altijd maar duurder. En heel wat Vlamingen die aan de armoedegrens flirten, zullen we het maar zo zeggen, die hebben moeilijkheden om hun winterse stook. Hoe kan je dat samen laten sporen met dat prosumentisme?
De prosumenten, ja. Wel, ik denk dat we in elk geval af moeten van het feit van de beloftes dat wij energie gaan kunnen produceren die too cheap to meter is. Dat was aanvankelijk de slogan waar dat de kernindustrie mee uitpakte toen zij in het begin van de jaren 70 kerncentrales bouwden. Zij hadden de belofte om elektriciteit te gaan produceren die too cheap to meter was. Dus het was helemaal niet meer belangrijk om uw verbruik te beperken enzovoort. Men ging eigenlijk in overvloed energie op de markt brengen die dermate goedkoop was dat verspilling geen probleem meer was. Ik denk dat we in die val niet mogen trappen. Ik denk dat ook hernieuwbare energie, ze gaat binnen dit en 10, 15 jaar goedkoper worden dan conventionele vormen van elektriciteit, maar niet in die mate goedkoop dat we mensen moeten gaan afraden om aan rationeel energiegebruik te doen. Dat is één. Twee, uiteraard is er een probleem van energiearmoede. En ik denk dat we dat moeten aanpakken door de mensen het recht te geven op energiezuinig wonen. Vandaag de dag zien we dat vele investeringen in het energiezuiniger maken van woningen via isolatie, via efficiëntere verwarming, via de vervanging van enkelglazer, superisolerende beglazing enzovoort,
dat dat
economisch rendabele investeringen zijn, in die zin dat die zich op een periode van 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaar terugverdienen, dus op een periode die veel korter is dan de levensduur van een woning, maar toch gebeuren die investeringen niet. Ten eerste omdat veel mensen niet over de kennis beschikken. Ze weten niet welke investeringen welke besparing kunnen opleveren, op hoeveel jaar zijn terugverdiend. Ten tweede omdat de mensen, zelfs als ze weten welke investeringen nuttig zouden zijn, niet het geld hebben klaar liggen om die investeringen door te voeren.
Ja, als ik zonnepanelen wil installeren, dan moet ik daar een serieuze lening voor aan.
Juist. En dus op al die hinderpalen, die moeten wij wegwerken. En een derde drempel is dat veel mensen ook niet over het zeggenschap beschikken over hun woning. Ze huren een woning of ze hebben een sociale woning van een sociale huisvestingsmaatschappij.
Ligt daar geen onrecht voor de sociale huisvestingsmaatschappij?
Absoluut. En dus die drie drempels moeten wij wegwerken. De kennisdrempel, dat doen we nu door gratis energiescans aan te bieden aan mensen die dat wensen. De financieringsdrempel doen we nu door renteloze leningen aan te bieden aan mensen die het moeilijk hebben voor die investeringen. Dus in Antwerpen kan u elk Antwerps gezin tot 10.000 euro centen aan 0% krijgen, dus volledig renteloos van de stad krijgen, om te investeren in isolatie, in het vervangen van de stookinstallatie. En dat is een maatregel die nog veel te weinig gekend is, die hier en daar nog kan verbeterd worden, veel breder onder de aandacht moet komen. Maar dat is natuurlijk een manier om die financieringsdrempel weg te werken. Hè. Op die moment gaan mensen dan het geld dat ze vandaag geven aan een elektrabel voor hun elektriciteit of voor hun gas, kunnen geven aan de afbetaling van die lening. En vanaf het moment dat die lening is afbetaald, blijft alleen die lagere energiefactuur.
Ondertussen zitten we alweer aan ons einde van onze tijd. Plus dat er nog een aantal zaken over de kolencentrales waren die niet besproken worden, zoals de CO2-cap en zo. Maar dat kunnen we niet in 15 seconden gezegd krijgen. Dus dat was de redactie, vrees ik.